overlopen, zodat Katrien kan noteren dat iedereen aanwezig is. Jana.
Aanwezig.
Hendrik.
Aanwezig.
Guy.
Aanwezig.
Sabine.
Aanwezig.
Iris.
Aanwezig.
Bruno.
Aanwezig.
Bart.
Aanwezig.
Kathleen.
Aanwezig.
Dieter.
Aanwezig.
En Filip.
Aanwezig.
Goed, dank u wel. Voordat we overgaan naar punt 1, wil ik juist nog de bekrachting van besluit van de burgemeester meedelen. Dus op 23 maart 2021 nam ik besluit om bijkomende maatregelen te nemen ter preventie van het coronavirus. Dus het gaat om het verbod op niet-professionele wielerwedstrijden en het verbod op activiteiten en evenementen van verenigingen op openbaar domein. Dat wil ik even meedelen voordat we overgaan naar punt 1. Punt 1 is het goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de voorgaande zitting. 1 mededeling. Dus dat zijn de notulen die goedgekeurd zijn op 17 december 20.
Oh.
Dat er nog in stond. Ik weet niet als dat... Ja, Filip.
Ja, mevrouw de burgemeester, heeft een beetje onrechtstreeks te maken met de notulen en het zittingsverslag. In de zin, het gaat over de organisatie van onze gemeenteraad. In het bijzonder, nu stel ik vast dat wij vergaderen om 7 uur. Ik weet niet wat precies de aanleiding was om dit nu naar 7 uur te brengen. Maar ons pleidooi zou zijn om daar eigenlijk een soort constante in te houden. De constante van de datum, denk ik, die men is min of meer vastgelegd, hè, de laatste maandag van de maand. Maar ook de constante van het uur zou wel goed zijn. Omdat, denk ik, zowel voor de raadsleden als voor het publiek dat een zekere zekerheid en continuïteit mee heeft. Plus 7 uur, om eerlijk te zijn, is een beetje vroeg. Ik weet niet of de Rode Duivels vanavond spelen, maar het is een vroeg uur om al meteen een vergadering te beginnen. Zelfs voor mensen die dan thuis zouden werken of zo. Kan daar rekening mee gehouden worden?
Ja.
En is er een bijzondere aanleiding voor vandaag?
Nee, wij dachten 19 uur dat dat ideaal zou zijn, omdat de meeste mensen van thuis uitwerken. En dat dan, het klinkt misschien raar, maar dat dan op iets vroeger gedaan is. Dat we nog, ja, dat is eigenlijk de reden. Maar het is niet dat daar iets speciaals achter is. Moesten nu zeggen allemaal van kijk, we hebben liever 20 uur, dan wil ik dat.
Dat zou onze voorkeur zijn.
Ook die van mij. Ik heb mij immens moeten opjagen om nog wat door te werken, professioneel, niet tegenstaande dat mij niet moet verplaatsen. En we nog iets te eten voor deze vergadering, maar we kunnen nu een uur langer vergaderen. Niet zo. Het is zomeruur, dus zo lang. Maar het zou goed zijn, inderdaad, Cynthia, dat het om 8 uur zou blijven staan. Zo denk ik. Organisatorisch beter zijn. Dank u.
Dan kunnen we overgaan naar puntje 2. De samenwerking afsluiten overeenkomst Sociaal Verhuurkantoor Zuidoost-Vlaanderen. Dus we zijn dus aangesloten bij een intergemeentelijke samenwerking rond het woonbeleid van Solva. Die wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. En een van de voorwaarden is dus dat de gemeente moet aangesloten zijn bij dat Sociaal Verhuurkantoor. Vandaar dat we dit punt naar voren brengen. Zijn daar vragen omtrent?
Ik had daar één vraag bij, inderdaad. Zal er dan ook, want ik denk dat het samenhangt voor een stuk met de leegstand tegen te gaan, zal er dan ook versneld daarop gewerkt worden? Want er zijn toch tal van woningen die hier in deze gemeente officieus leegstaan, maar nog niet officieel als leegstaand geregistreerd zijn. En die kunnen dan ook het aanbod op die huurmarkt gaan vergroten. Hoe moeten we de samenwerking daartussen zien?
Ja, daarvoor ga ik het woord geven aan Steven Blomaert.
Dank u, voorzitter. Normalerwijs is het zo dat iedere sociale woonactor in feite verplicht is ook een sociaal verhuurkantoor te hebben. U weet dat de minister van het Vlaams Gewest beslist heeft om tegen 1 januari 2023 zou er per regio maar 1 sociale woonactor mogen zijn. Zijn dus en bouwen en ook te verhuren. We hebben dus met de sociale huisvestingsmaatschappij verhuurkantoor Zuid-Vlaanderen een overeenkomst getekend vanaf deze maand tot en met 31-12-22. Verder moeten we echt zoeken. Het is gewoon een verplichting die we moeten nakomen, omdat wij een intergemeentelijke samenwerking hebben met Brussel, betreffende dus de woonverplichtingen. Ja,
ja, dus de start is mei 21.
Ja, maar dat is mijn vraag niet. De vraag is, zal er dan ook voldoende aanflankerend beleid gedaan worden om de woningen die op dit moment leeg staan en die al jaren aan een stuk officieus leeg staan. En de feiten stellen we vast dat er woningen zijn die al langer dan de termijn van 7 jaar vaststaan, leeg staan, maar dat is nog niet vastgesteld. Die woningen kunnen, denk ik, het aanbod op de sociale verhuurmarkt verbreden. Zal er een samenwerking zijn zodanig dat we hier effectief kunnen komen tot een eenduidig verhaal?
Daar kan ik duidelijk op antwoorden. De persoon die aangesteld is voor ons woonbeleid vast te leggen, is daar volop mee bezig met de inventarisatie van de leegstand en andere zaken rond woningen. Ja. Dus dat is de eerste fase. En daarnadien zal er ook naar gekeken worden huizen die niet meer in aanmerking of die slecht zijn van bouw om een conformiteitsattest te bekomen voor die woningen. En dan kan het sociaal verhuurkantoor beroep doen op die woning eventueel om die in te schakelen. Ja.
Oké, heeft u een idee van hoe lang die inventarisatie, dat traject, zal lopen?
Die moet van het jaar rond zijn.
Oké. Dan zullen we daar op het eind van het jaar op terugkomen. Dat is goed, dankjewel.
Dan zie ik nog de hand van Philippe. Hebt u nog een vraag, Philippe?
Ja, mogen we ervan uitgaan dat het Sociaal Verhuurkantoor ook de verantwoordelijkheid zal op zich nemen voor het hele sociaal woningproject van de oude kazerne? Dat valt daar ook onder, veronderstel ik.
Dat valt er niet helemaal onder.
Nee?
Sociaal verhuur, het gebouw wat betreft de Rijkswachtgebouw waar je op doelt en ook de postgebouwen, die zijn dus eigendom van dus Solva, die heeft het gekocht voor de gemeente. Die is nu bezig met een transfer naar de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. En dat zou dus in de komende maanden moeten rond zijn. En dus Solva is ook bezig met een slopingsvergunning klaar te voor te bereiden om dus het stuk waar sociale woningen moeten komen op de Rijkswachtsite, zoals u aanhaalt, bouwrijp te maken.
Ja, dus dat wordt de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaams-Ardennen die daar dan het traject zal uitwerken hoe dat die woningen worden op de markt gebracht en niet het sociaal verhuurkantoor.
Nee. Maar, er is een verplichting van het Vlaams Gewestuit dat er per regio maar één sociale huisvestingsmaatschappij zijn en ook een verhuurkantoor moet. En momenteel is men hard aan het werken in feite om dus in onze regio een samenwerking te bewerkstelligen tussen enerzijds Vlaamse Ardennen, anderzijds de Nieuwe Gaard. En ik vermoed dat er ook sociaal verhuurkantoor gaat betrokken worden. Of het zij dat de sociale huisvestingsmaatschappij Oudenaar, Vlaamse Ardennen en Nieuwe Gaard zelf een sociale verhuurkantoor oprichten. Maar er zal maar één woonactor mogen zijn per regio.
Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, bedankt Schepen-Lamart.
Ja. Dank u. Dan gaan we over naar punt 3, samenwerking.
We gaan eerst stemmen, mevrouw de burgemeester.
Alsjeblieft.
Moeten wij dit niet stemmen?
Nee.
Afsluiten van de overeenkomst, nee, daar moet niet over gestemd worden. Ik was sowieso akkoord, maar ik dacht dat we... Het is weliswaar een verzetting, maar... Of dat dan nu met dit sociaal kantoor moet of met een ander. Ik was sowieso van plan, en met onze fractie waren we zoveel plannen om voor te stemmen, maar ik dacht dat we moesten stemmen. Okay.
Nee. Puntje 3, de samenwerking met Erfgoed Vlaams Ardennen Variant. Dus wij zijn met de gemeente aangesloten bij Erfgoed Vlaams Ardennen Variant. Er wordt een deelwerking opgericht voor bibliotheken. Omdat wij bij EVA aangesloten zijn, moeten we die deelwerking bibliotheken bekrachtigen.
Als ik even mag tussenkomen, ik zie dat Katrien haar hand nog heeft opgestoken. Ik vermoed aan gaan.
We horen nu iets, Katrien.
Ja, ik wou niet onderbreken, maar het punt van het sociaal verhuurkantoor moet gestemd worden, hoor. voor het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst.
Goed, dank u. Is dus iedereen akkoord? Of zijn er onthoudingen of tegen?
Ik vermoed dat Kathleen met mij akkoord is, Kathleen.
Akkoord.
Ja, ik ben akkoord, maar ik wou nog iets melden. Mijn handje werkt niet. Dus ik had daarnet pogingen ondernomen. Ik weet niet hoe dat ik kan duidelijk maken, anders als ik iets wil zeggen.
Ja, je mag gewoon spreken.
Het woord vragen.
Ja, oké. Dank u.
Kathleen, wilt je nu nog iets toevoegen? Of...
Ik ga het straks wel nog een keer terug aanbrengen bij de vragen. Het was even wat met de notuur, maar kom er wel op terug. Dank u.
Ja, oké. Dus puntje 2 is dan oké. En dan punt 3 dus ook. Zijn daar vragen omtrent?
Ja, wel. Als ik mag. Beter laat dan nooit natuurlijk, want we waren zowat het enige vlekje... binnen al die gemeenten die dit nog niet bekrachtigd hadden. Maar wat is nu uiteindelijk de bedoeling dat we daarmee gaan doen? Hoe gaan we dat nu in de praktijk? Wat gaan we nu als gemeente met die bibliothekensamenwerking doen? En wat zal het aanbod dan zijn naar onze inwoners? Dat is eigenlijk de essentie van mijn vraag.
Ja, dank u. Daarvoor geef ik het woord aan Schepen Bouders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is zo, het is een bekrachtiging van een deelwerking binnen EVA. Dus wij zullen zelf met de gemeente Horebeke geen deel uitmaken van die deelwerking, maar aangezien wij deel uitmaken van EVA, moeten wij daar wel ons akkoord mee geven met die deelwerking. Het brengt voor ons ook geen financiële implicaties mee, maar het is eigenlijk een omzetting van de voormalige bibliotheekwerking die er al was, wordt nu afgerond. En die wordt nu heropgenomen onder de koepel van EVA. Maar dat gaat dus eigenlijk over de 6 gemeenten die al in de voormalige bibliotheekwerking zaten. Ik zag u kijken, Dieter, als ik zei geen financiële implicaties. Ja. Het gaat dan specifiek over die deelwerking. Hè. Dus EVA heeft wel financiële implicaties voor ons. Wij betalen daar onze bijdrage voor de gemeente. Maar die specifieke deelwerking, daar gaat er voor ons geen bijkomende bijdrage gevraagd worden, omdat wij ook uiteraard daar ook geen deel van uitmaken.
Ja, maar we betalen
dus het is eigenlijk een loutere formaliteit en voor onze gemeente zal dat niet veranderen.
Dus we betalen 0,30 euro per inwoner. Die zal verrekend worden op de jaarlijkse factuur van Variant. We hebben een deelwerking bibliotheek. Maar eigenlijk staat daar niets tegenover.
Maar de deelwerking bibliotheek, dus voor die 30 cent hebben wij die wij betalen, hebben wij ons werking binnen EVA, voor de andere zaken die EVA allemaal nog doet. Ja. En u bent daar zelf ook deel van, dus u weet voldoende dat zij wel meer doen dan enkel die deelwerking bibliotheken. Maar aan de actoren van de deelwerking bibliotheken zal een bijkomende vergoeding gevraagd worden als daar kosten zouden aan verbonden zijn. Dus het is niet zo dat die 30 cent naar die deelwerking bibliotheek gaat en dat daar voor ons niks tegenover staat.
Ja, maar hier staat in die brief, of in die documenten die je krijgt, staat onder puntje 1.3, lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen. De nieuwe deelwerking van Variant wordt opgestart voor 6 gemeenten die momenteel nog aangesloten zijn bij de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen. Dat is Braco, Kluisbergen, Markedal, Oudenaar, De Ronse, Worten en Peterhem en Reesnarjang, een samenwerking rond bibliotheken kennen. Lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen veronderstelt een jaarlijkse bijdrage door de getroffen aangesloten gemeente van 0,30. Dus dit zullen wij dan niet betalen. Of wel betalen.
Die bijkomende vergoeding die nu gevraagd wordt voor degenen die deel uitmaken van de deelwerking, die gaan wij niet betalen. Onze vaste bijdrage in EVA, die betalen wij uiteraard wel nog. Maar dat is niet voor die deelwerking.
Maar dus, en er zal ook geen aanbod zijn. Ik kan me voorstellen een uitleenpunt waarbij mensen kunnen intekenen op een te ontlenen boekstuk of wat dan ook vanuit de bibliotheek van bijvoorbeeld Zwalm. En die mensen zijn niet mobiel, dat dan naar Horebeke gebracht kan worden. Daar is eigenlijk geen enkel aanbod bij. Het is gewoon iets op papier oprichting van een deelwerking van Variant, Bibliotheek in Vlaamse Ardennen, zonder dat daar überhaupt een extra fysiek iets aan te pas komt op het grondgebied van Horebeek. Moet ik dat dan zo zien?
Ja, omdat het voor ons ook geen... Wij moeten enkel dit bekrachtigen, ook al maken we er geen deel van uit. Wij moeten dit bekrachtigen omdat wij deel uitmaken van EVA en van Variant. En omdat het een deelwerking is van die groepering. Maar het is niet zo dat wij specifiek daartoe bijdragen, dat wij daar deel van uitmaken of dergelijke meer. Aangezien het ook enkel gaat over diegenen die een bibliotheek hebben en het al dan niet voorzien in een afhaalpunt van een bibliotheek op een later tijdstip of wat dan ook, dat kan bekeken worden, maar dat staat hier volledig los van.
Okay.
En mocht het zijn dat er in de toekomst iets dergelijks ontstaat, dat dat zou kunnen binnen de schoot van EVA, dan vermoed ik dat zij dat dan opnieuw zullen voorleggen aan ons, omdat daar financieel toch ook wel iets tegenover zal staan.
Oké, dank u.
Ja, Philippe, ik zie dat ook nog door het vraag, dus ik geef nu het woord hier naar Philippe nog.
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Ja, als wij dat lazen, deelwerking bibliotheken, dan kwamen we natuurlijk al heel snel bij het punt dat wij enige maanden geleden hebben ingediend met de Groenfractie, namelijk om inderdaad een uitleenpost te voorzien in samenwerking met de naburige bibliotheken. Dus dit leek ons echt wel een opportuniteit, maar Schepen Bouders heeft nu duidelijk ook gekaderd waarover het gaat en wat ook jullie ambitie is daarin. Dus eigenlijk wel een beetje jammer dat daar niet van gebruik gemaakt wordt van het, van het afsluiten van die samenwerking, om daar dan net werk van te maken om zo'n uitleenpost te voorzien. Want ik denk dat dat voor onze inwoners echt een toegevoegde waarde is. Wij zien ook bijvoorbeeld aan de microbibs die we dan zelf maar opgestart hebben met een aantal inwoners, dat daar wel vraag naar is en dat daar beroep wordt op gedaan. Dus dit zou echt wel een kans geweest zijn voor de vele minder mobiele inwoners van ons dorp, die we denk ik extra moeten soigneren met zo'n zaken. Dus we herhalen nog eens onze vraag of effectief binnen dit kader de gemeente toch die ambitie niet kan uitwerken om met de club van gemeenten die daarbij aangesloten zijn, om daar actief op in te zetten. Dus voor dit punt zouden wij ons dan ook onthouden, omdat we dit te weinig ingevuld zien op maat van Horebeek. Het is gewoon een toetreden tot, maar daar zit voor ons zo weinig als gemeente in dat we daar ons gaan voor onthouden.
Ja, dus voor die bekrachting 2 onthoudingen. Dan kijk ik nog eventjes naar fractie N-VA.
Voor.
Ja. Oké, dank u. 7 maal voor. Plus 2 en 2 onthoudingen. Dan kunnen we overgaan naar punt 4. De samenwerking, intergemeentelijke samenwerking voor de nieuwbouw van het zwembad in Brakel. Dus wij stellen voor een intentieverklaring te ondertekenen waarbij het engagement aangaan voor de intergemeentelijke samenwerking van het zwembad uit te werken.
Ja, mag ik
een paar vragen? Ja, doe maar. De gemeente Brakel heeft ons daarvoor dus gecontacteerd. Vandaar dat we dat dus nu naar voren brengen op de gemeenteraad.
Ja, ik heb die documenten doorgenomen en ik zag dat de gemeente Brakel toch wel een tamelijk tendentieuze brief naar ons stuurt. Nee, ook uit uw gemeente komen jaarlijks duizenden jongeren via het schoolzwemmen en individuele burgers naar Brakel zwemmen. Als ik dan achteraan kijk, dan stel ik vast dat er 1200, nog eventjes checken dat ik geen zinnigheden vertel, 1224 zwembeurten schoolzwemmen en 250 zwembeurten publiek zwemmen. Dat schoolzwemmen, dat zal nu wel een pak minder zijn. Let op de beslissingen van de Vlaamse regering, maar van die federale regering. Met een minderheid aan de Vlaamse kant die het de kinderen ontzegt om naar school te gaan. Maar dit geheel terzijde. Vanwaar uw wil om die intentieverklaring te ondertekenen. Van waar komt die vraag plotseling van Brakel naar boven? Want ze hebben al die beslissing genomen zonder dat ze de andere gemeenten daarin gekend hebben. De andere gemeenten, want ik meen te weten, ze hebben dus een aantal gemeentes aangeschreven om daarin mee te stappen. Geen enkele burgemeester van die gemeentes heeft, denk ik, of geen enkel college van die gemeentes heeft de kans gekregen om zijn of haar zeg te doen over die plannen. hebben wij ook gekeken of er vanuit Horebeke wat het aantal mensen is, het aantal zwembeurten die onze inwoners eventueel hebben in bijvoorbeeld Oudenaarde of Zottegem. Uiteindelijk is het toch zeer een zeer laag aantal, het schoolzwemmen niet meegerekend, amper 250 beurten. Als we 52 weken in een jaar hebben, dan is dat toch heel erg laag. Dat is het eerste deel van mijn vraag. En het tweede deel van mijn vraag is, als die intentieverklaring gegeven wordt, welke financiële consequenties kunnen daar dan voor onze gemeente aan vasthangen? Zo'n zwembad, dat zal wel een paar miljoen euro kosten. Het zou maar al te hek zijn dat wij voor amper 250 beurten en dan nog eens de 1224 beurten in een school waar het aantal leerlingen jammer genoeg, heel jammer genoeg, wat aan het teruglopen is, dat we daar heel veel geld in gaan investeren. Dus ik heb eigenlijk twee delen van mijn vragenpakket. Is waarom, Brakel, hebben wij voldoende onderzoek gedaan of gekeken waar onze inwoners effectief gaan zwemmen? En of er dan ook inwoners zijn die naar Zottegem dan wel Oudenaarde gaan? Waarom heeft Brakel ons er niet in gekend? En het tweede deel, niet onbelangrijk, wat is het potentiële prijskaartje dat daaraan vasthangt?
Wel, dus we hebben die brief gekregen van Brakel en dat gaat hem over een intentieverklaring. Dus wij hebben met het college een consensus overeengekomen om tussen te komen voor de schoolkinderen. Maar wat dat verder betreft, daar hebben wij nog niet ons akkoord over gegeven. Hè. Dus het gaat hem enkel over de intentieverklaring. En zoals ik zeg, een consensus hebben we in het college om onze schoolkinderen daarbij te helpen. Het gebouw staat er nog niet, dus wat dat verder gaat geven, dat zullen we zien. Hè. Een gebouw nog niet staan, kunnen we nog niet oordelen wat dat de financiële steun eventueel zal zijn of hoe dat we het gaan aanpakken, dan wachten we af. En dat is ook zo, de buurgemeenten die zijn gecontacteerd en er zijn er al die daarop ingetekend hebben en die wachten ook heel eenvoudig af tot als het gebouw daar staat en wat dat dan de voorwaarden zullen zijn.
Ja. Ik meen te weten dat Lierde ingetekend heeft, ik meen ook te weten dat Markedal nog geen beslissing genomen heeft.
Ja,
maar van waar?
Die hebben ook ingetekend op die intentieverklaring, maar nog niet verder bepaald wat dat ze gaan doen, kwestie van financiële steun of wie dan ze gaan helpen. Dus vandaar dat ik zeg, wij leggen dan nu naar voren naar de gemeenteraad die intentieverklaring. En ik zeg het, we hebben juist die consensus met ons college over de schoolkinderen en verder wachten we af tot het gebouw, wanneer dat er gaat komen, kan nog een tijdje duren. Hè. Dus het gaat nu, momenteel gaat het nog niet over investeren. Hè. Dus,
maar het is toch tamelijk pedant, dan wel uit de hoogte van Brakel. Hè. Wij gaan de plannen maken en jullie mogen meespelen. Maar we hebben jullie eigenlijk nog nodig omdat we wat extra subsidies kunnen binnenrijven. Want ik denk dat het daarover gaat. Hè. Brakel kan extra subsidies binnenrijven.
Klopt.
Wanneer daar een intergemeentelijk samen... En daarvoor hebben ze ons nodig, maar eigenlijk...
Klopt, maar plannen... onze schoolkinderen die gaan nu ook al naar Brakel. Dus alleen vandaar dat ik daar geen
probleem
in zie.
Maar de vraag is... Ja, maar ik snap je hoor. Zijn er ook al eens overwegingen gemaakt om met diezelfde schoolkinderen het zwembad van Oudenaarde te gebruiken?
Dat is de school die daar gebruik van maakt. Hè? Dus het is geen gemeenteschool.
Hoe zegt u? Het is geen gemeenteschool, maar ik wil gewoon weten waarom u plotseling zo happig bent om op het voorstel van Brakel in te gaan. En of er ook onderzoek gebeurd is. Dus kennelijk, aangezien dat u er op dit moment geen informatie over heeft, denk ik dat u nog niet gekeken heeft of er ook heel wat inwoners, het zijn naar Zottegem, het zijn naar Oudenaarde gaan zwemmen. Ik denk dat er daar geen cijfers over zijn.
Ja, maar wilt u die cijfers of...
Nee, ik vraag u, hebben wij die cijfers, hebben wij dat bekeken? Ja. Hebben jullie dat in overweging genomen?
Ik heb die niet bij mij, maar goed, ik kan die wel opvragen. Maar zoals ik zeg, het enige waarvoor dat ik dat zou goedkeuren, die intentieverklaring is omdat onze schoolkinderen naar Brakel gaan. En dat zou zo blijven gaan. Hè?
Ja. Dus, dat snap ik. Maar waar ik een beetje... Kijk, als je een intentieverklaring ondertekent, dan wordt het heel moeilijk om er u achteraf uit terug te trekken. We stellen vast dat Brakel de plannen integraal uitwerkt en dan zegt, jullie mogen mee intekenen, jullie kunnen een intentieverklaring. Wie zegt dat Brakel dan ook niet de financiële instapmogelijkheden volledig zal uitschrijven en zeggen van, kijk, voilà, de intentieverklaring, dat zijn de mogelijkheden. Mogelijkheid 1, mogelijkheid 2, mogelijkheid 3, waarbij dat dan een financiële consequentie eraan vasthangt voor onze gemeente, die eventueel aan de hele hoge kant zou kunnen zijn. Je kunt daar natuurlijk dan nog altijd nee op zeggen, maar het wordt wel een pak moeilijker om daar nee op te zeggen dan wanneer dat je gewoon heel neutraal blijft en zegt van, goh, we kunnen het zien als... de zaken meer concreet worden.
Ja, maar dat gaan we ook zo doorgeven.
Oké.
Okay. Ja, Filip?
Ja, ik trouwens mag... Ja, ik weet niet, Filip was eerst zeker?
Ja, als ik mag, even ook de stem van Groen laten horen. Wel, wij vinden het een positieve ontwikkeling, hè, dat de gemeente Brakel de horizon verruimt en dat ze ook de buurgemeenten aanspreekt voor zo toch een project waar denk ik de ruime regio een stuk voordeel kan uithalen. En zeker een kleine gemeente als Oorbeke, die nooit, denk ik, tot zo'n installaties kan komen en ook niet moet komen, denk ik, kan daar alleen maar voordeel bij doen om samen te werken met de buurgemeenten om een zwembad aan te bieden. Dus wij vinden dat een positief verhaal. Wat dan niet zegt dat wij niet ook een zekere aandacht willen meegeven rond een aantal voorwaarden voor in te stappen. En bon, als ik begrijp, is het voorlopig nog een intentie, waarbij dat je zegt van, we gaan het gesprek aan en we gaan met de partners die dan al dan niet toetreden, nagaan wat dat de mogelijkheden zijn. Maar ik zou het natuurlijk wel in een vroeg stadium eigenlijk willen aanbrengen als zijnde een volwaardige partner en niet dat je ergens naar het eind van het traject, bijvoorbeeld als het gebouw al getekend is, als er al een kostenplaatje aan verbonden is, om dan even te zeggen van oké, voilà, dat zal uw bijdrage zijn. Dat denk ik dat we dan onze eigen autonomie en onze eigen rol een stuk tekort doen. Naast het feit dat ik denk, als je een volwaardige partner wil worden via zo'n intentieverklaring, dat we ook moeten kunnen meepraten over ja, het openbaar vervoer, de ecologische impact van het water. Er zijn ondertussen heel wat andere zuiveringstechnieken dan het vervuilende kloor. Hoe ga je met de inrichting van het gebouw rondom in, ontharding, zonnepanelen op het dak, al dan niet. Dus dat zijn wat mij betreft een aantal cruciale vragen die van bij de start al een stuk moeten meegenomen worden. En dat is wel belangrijk om te achterhalen in hoeverre dat de intentie van Brakel, de vraag tot intentieverklaring, niet iets is wat dat al ver in het stadium naar boven komt. Want ik heb gelezen in de media dat het ontwerp al relatief ver gevorderd is. Dat zelfs, wat was de jeugdvereniging, denk ik, daar al een inspraak in had en een bijsturing had gevraagd. Ja, dan vind ik dat minstens ook de gemeenten die intentie aangaan, ook die inspraak moeten kunnen krijgen. Want anders vind ik...
Maar dat is ook de bedoeling om nu samen te zitten. Ik zeg het, wij zullen nu die intentieverklaring goedkeuren met dat we zeggen van de schoolkinderen sowieso. En dan zou ik graag nu willen verder luisteren wat dat ze van plan zijn. En dan zien we wel waar dat we in meegaan en waar we op intekenen. Hè. Maar dat is nu de volgende stap die we zouden doen.
Ja, dat volg ik, mevrouw de voorzitter. Maar wat dat mij ook nog niet helemaal duidelijk was, evenwel, is dat je net zegt, van ja, er is binnen het college een consensus om onze scholen daar een stuk te laten in meestappen. Betekent dat u het voorstel, ook zoals dat het door het gemeentebestuur van Brakel was geformuleerd, rond de inwoners, dat u zich daar momenteel niet over uitspreekt? Want dat is voor ons dan weer een belangrijke voorwaarde om in te stappen. Dat ik denk van ja, we willen voor al onze inwoners dat zij gelijkaardige voorwaarden krijgen als dat zij inwoners zouden zijn van Brakel natuurlijk.
Voilà, dat is hem. Dus ik zeg enkel de schoolkinderen. Voor de inwoners willen we eerst samen zitten en luisteren wat dat zijn voorstellen. En dan kunnen wij zien wat dat wij als gemeente eisen of naar voren brengen. Wat dat wij willen bekomen natuurlijk. Hè. Maar dat, zoals ik zei, ze hebben nog niet genoeg info dat ze ons kunnen verschaffen. Dus wacht ik een beetje af. En in de hoop dat we dat nu snel gaan krijgen. En dan kunnen we dat terug bespreken. Wat dat we eventueel verder kunnen doen.
Maar in één adem gaf u daar straks ook aan dat het schoolzwemmen de beslissing is van de school waar ze naartoe gaan, want dat het geen gemeentelijke school is. Dus het is een beetje een tegenstrijdigheid om te zeggen, wij doen het voor het schoolzwemmen, maar de school is geen gemeenteschool. Dus eigenlijk hebben we er ook niks in te zeggen waar dat ze naartoe gaan.
De tussenkomsten die er gaan volgen, die gaan sowieso nog verder op de gemeenteraad gebracht worden. Maar inderdaad, dat klopt. Het is geen gemeenteschool. Maar de school gaat nu al naar Brakel. We werken al voor verschillende dingen samen met Brakel. Vandaar dat we zoiets hebben van, daarin krijgen ze sowieso onze steun al.
Ja. Mag trouwens aanvullen, Dieter. Er is een overeenkomst tussen Zwalm en Brakel dat... dat de Horebeke gaat zwemmen naar Brakel en niet naar Oudenaarde en Zottegem, omdat dat voordeliger is voor de school van Horebeke. En inderdaad, geef u gelijk, het is geen gemeenteschool, of Cynthia heeft gelijk, maar het is sowieso uitgesloten dat zij in de nabije toekomst naar Oudenaarde of naar Zottegem zouden gaan. Dat geeft gewoon meter info, hè, Dieter.
Ja, oké. Ik denk, ik mag niet voor Katlijn spreken, maar dat wij ons, omdat het een beetje gebrekkige info is. Allee, en omdat het traject al tamelijk ver gevorderd is in Brakel, ik had liever gehad dat Brakel, ik had het liever zo gezien dat de gemeente Brakel van bij de opstart van hun project de omliggende woningen, de omliggende gemeentes erin zou betrekken. Wij gaan daar niet tegen stemmen, we gaan ons ook weliswaar onthouden, ik toch. Omdat het voor mij al te ver gevorderd is. Voilà. Ik weet niet wat Katlijn zei bij mij aansluit.
Zo eenmaal, tweemaal. Fractie Groen.
Ik stem voor. Even naar Bart luisteren.
Ja, dus Bart zie ik knikken. Ja, goed, niet voor. Tweemaal. Prima. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. Dat is de samenwerking lidmaatschap Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Het gemeentebestuur van Horebeke kan een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering kiezen. Ik zie ondertussen al de hand van Philippe. Dat is een punt die dus moet gestemd worden. Dus die stemming die gebeurt normaal gezien bij fysieke vergaderingen met onze stembriefjes. Maar aangezien dat nu met de computer is, zou ik de vraag willen stellen naar jullie toe. Van, jullie hebben tijd tot 12 uur, dus tot middernacht, om jullie stem uit te brengen. Gelieve een mailtje te sturen naar onze algemeen directeur... Katrien Blommaert, waarin dat je dus schrijft van wie je verkiest als afgevaardigde en wie als plaatsvervanger. Wij stellen voor om als afgevaardigde Schepen Blommaert te nemen en als plaatsvervanger Bruno van der Linden. En ik heb ook een mailtje gekregen van Philippe, die dus voor de fractie Groen dus zichzelf dus Philippe voorstelt als kandidaat. Ik geef wel nog juist woord aan Philippe, want ik zie dat hij ook daarom nog iets kan zeggen.
Ja, ik wil daar graag twee puntjes op aanvullen, mevrouw de voorzitter. Enerzijds de vraag, wat is de motivatie van ons gemeentebestuur om daar toe te treden tot de Bosgroep? Ik moet zeggen, ik was een beetje verrast door dat te willen toetreden. Op basis van de signalen die we in het verleden opgevangen hebben vanuit het bestuur rond bosaanleg, bosaanplant, zelfs bomen... leek me dat eigenlijk heel bizar. Ik voel weinig of geen motivatie om dat thema van de bosgroepen, namelijk gezonde bossen in onze regio, uit te werken en te coördineren. Voel ik daar geen motivatie van ons gemeentebestuur. Dus ik vraag me af wat dat wij daar gaan doen. dacht dat we misschien eerder belang hadden bij het toetreden tot een bietenfederatie of zo. Dat is een knipoog naar Schepen-Blommaert. Dus die motivatie wil ik wel graag eens horen. En ten tweede denk ik dan van ja, dat mijn kandidatuur in deze misschien dan toch net iets overtuigender en ja, moet ik zeggen, gemeender is. Ik ben al jaren natuurgids. Ik werk voor Natuurpunt sinds 10 jaar. Ik kan het aantal bomen dat ik geplant heb, het aantal bosprojecten dat ik gerealiseerd heb, niet meer op een paar handen tellen. Dus ik denk dat ik daar dan misschien wel een gemotiveerde kandidaat kan zijn die met de nodige ambitie en serieus dat thema kan behartigen. Tot daar mijn toelichting. Maar misschien nog graag de vraag wel even beantwoorden als dat kan, rond de motivatie van de gemeente om toe te treden.
Ik ga juist nog eerst woord aan Dieter geven. Ja. Ik denk dat hij ook nog iets wil aanvullen.
Wel, ik wil inderdaad een vraag stellen. U brengt dat punt hier gewoon weg zo van, we willen daar aan toetreden, we willen daar Schepen-Blommaert instemmen. En u geeft eigenlijk totaal geen toelichting tot waar die bosgroep voor staat. Vanuit verschillende contacten die ik heb met toch wel een pak inwoners, merk ik dat heel wat mensen, en je kunt dat misschien zeggen, er zijn amper 25 luisteren, maar aan ieder scherm zitten dikwijls meerdere mensen gekluisterd. Ik denk dat het nuttig is voor die mensen die nu op dit moment naar de livestreaming van de gemeenteraad aan het luisteren en aan het kijken zijn, om wat toelichting te geven waar die bosgroep voor staat, wat hun doel is. Dat is het eerste deel van mijn vraag. En verder sluit ik mij totaal aan. Ik ben, bij wat Filip zei, ik ben ten zeerste verrast dat onze gemeente wil toetreden tot die bosgroep. En ik ben nog meer verrast dat men dan de schepen die tot hiertoe iedere boom die geplant zou worden weggelachen heeft, weggegoond heeft en verklaard heeft dat een bietenveld meer CO2 neutraliseert dan een bos, die dat trouwens totaal ten onrechte verklaard heeft, want dat verhaal klopt van geen kanten, en dat men dan precies die persoon wil afvaardigen in die bosgroep, dat vind ik gewoon echt stuitend. Stuitend. Dus ik kan u nu al zeggen, die stemming mag dan wel geheim zijn, dat ik het dat meneer Blommaert van onze fractie geen enkele, er zijn er maar twee natuurlijk, jammer genoeg, stem zal krijgen. En dat onze stemmen met heel veel overtuiging naar Filip, die dan wel bij Groen zit, een partij waar dat we niet altijd mee overeenkomen, maar in deze volledig de kennis en de expertise van Filip steunen. Maar ik wil terugkeren naar mijn eerste vraag. Kunt u wat toelichting geven, zodat de mensen die nu aan het luisteren zijn, weten waar die bosgroep voor staat, wat het voordeel van voor onze gemeente is? Wat zal dat bijbrengen aan een beter bebost Horebeke?
Ja, ondanks de kritiek zal ik toch het woord aan de Schepen-Blommaert geven.
Dank u, voorzitter. Horebeke heeft beslist om tot de bosgroep toe te treden. Eén, het is een neutraal orgaan in feite. Wij kunnen daar gratis advies krijgen vanuit de provincie. Er zijn meer dan 13.000 mensen of eigenaars bij aangesloten. Dus we dachten dat we daar het best konden gediend zijn op een neutrale manier advies krijgen over het bosbeheer in onze regio.
Neem aan dat uw eerste vraag aan de mensen van de bosgroep zal zijn of de beweringen dat een bietenveld meer CO2 neutraliseert dan een bos de eerste vraag zal zijn die u hinder zal stellen. En ik hoop dat u daar een neutraal antwoord zal krijgen en niet het antwoord die u zelf publiceerde of die u naar ons toestuurde van een landbouwer uit het verre West-Vlaanderen, die toevallig een CD&V-raadslid is. Maar zwart. Goed, dank u. De uitleg die we kregen was zeer sumier, maar dat zijn we gewoon.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we maar al te goed weten dat wij bos niet ongelegen is. En dat we eigenlijk dat op een correcte manier willen implementeren. En dat lidmaatschap, dat gaat ons daardoor een kans toegeven. Ja, dus vandaar
nog eens, Cynthia, wij gaan daar zeker in mee dat wij daar lid van worden. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Alleen is de vraag, kunnen wij dan als gemeente er toch niet voor zorgen dat diegenen die we afvaardigen naar die bosgroep, dat het ook iemand is die met kennis ter zake kan spreken in naam van de gemeente. Ik denk, vooral omdat u het zegt, dat u ook bosgenegen bent. Er komt trouwens straks nog een agendapuntje waarbij wij een voorstel indienen om een klein minibosje toe te voegen aan ons areaal. Maar het zou u heel zeker sieren en het zou de partijpolitiek minder belangrijk maken en eventjes opzij schuiven om daar iemand naartoe te sturen die kennis van zaken heeft, die daar met expertise kan spreken en die op die manier voor een heel sterk Horebeek kan staan. Dus het enige waarvoor dat ik wil pleiten, dat we lid moeten worden of kunnen worden van die bosgroep, daar staan wij met onze fractie zeer zeker achter.
Als ik nog eventjes iets mag inpikken toch, mevrouw de voorzitter. Ik vind het altijd gemakkelijk om op een publiek forum hier te komen vertellen dat u dit thema of dat thema genegen bent. Maar ik kan dat maar eigenlijk echt ten volle, ja, moet ik zeggen, op zijn waarde schatten als dat ook blijkt uit uw beleid. En daar moeten wij helaas vanuit Groen vaststellen dat het bij woorden blijft die op een gemeenteraad wel eens gemakkelijk worden uitgesproken, maar die in een beleid niet zijn terug te vinden. Ik hoed mij voor nogal goede uitspraken.
Dat komt nog later deze gemeenteraad terug aan bod.
Goed, dus, we zijn benieuwd.
Dus dan zal het wel...
Geen woorden, maar daden dan graag.
Absoluut. Dus dat is de stemming, nog een keer herhalen. Jullie sturen dus die uur dan de mail naar Katrien. Hè? Dus liever misschien te noteren dat niemand dat vergeet. Goed.
Ja.
Dus kwestie van het punt is goedgekeurd. En de stemming gebeurt straks. Oké? En dan kunnen we overgaan naar puntje 6. Dat is de jeugdadviesraad. Dus de statuten van de jeugdadviesraad. Dus de goedkeuring vanavond. Ik zie alweer verschillende handjes. Ik weet niet, Schepen Glorieux, wilt u eerst iets zeggen? Of geef ik eerst het woord aan Bart? En vult u dan aan?
Maar ik zal misschien eerst de vragen laten komen en dan zullen we aanvullen. Hè.
Goed, dan geef ik het woord aan Bart.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een algemene vraag over het tot stand komen van de statuten. Ik had begrepen dat dat in samenwerking was met de huidige jeugdverenigingen en een aantal mensen vanuit de jeugd. Maar ik heb daar nu tegenstrijdige zaken rond opgevangen. Dus ik zou aan u eigenlijk willen vragen wie dat er betrokken was bij het opmaken van dat document en op welke manier dat zij dan betrokken waren. Dat is een eerste algemene vraagje. En dan een paar specifiekere vragen rond artikel 4, samenstelling. Daar staat dat werkjaar van jeugdraad overeenkomt met een kalenderjaar. Wat maakt dat dat niet overeenstemt met een werkjaar dat de jeugdverenigingen nu al gebruiken, namelijk een schooljaar? Zou dat niet makkelijker zijn? Anders gaan mensen zich engageren in januari, die misschien dan in september niet meer bij de organisatie zitten. En dan moet er misschien wel een en ander gewisseld worden. Dus misschien is dat makkelijker om daarbij aan te sluiten. Dat was een eerste vraagje. Een tweede vraag gaat over de samenstelling van de stemgerechtigde leden. Ik zie daar dat sowieso de leeftijd tussen 16 en 35 is. Dat lijkt me vrij logisch. Hoewel dat ik me dan de vraag stel of dat bijvoorbeeld onthaalouders of vertegenwoordigers van de kinderopvang of vertegenwoordigers van de school sowieso daar niet bij betrokken kunnen worden. Of is het ook de bedoeling dat zij dan iemand afvaardigen die dan jonger is dan 35? Ik zie hier bijvoorbeeld ook staan dat er een zetel gevestigd in Horebeke. Ik kan me daarbij iets voorstellen, bijvoorbeeld bij de JEHO bijvoorbeeld, dat is heel duidelijk, dat is iets van Horebeke. Maar stel dat de scouts bijvoorbeeld hier een tak zwiert, mogen zij daar dan wel of niet ook in die jeugdraad komen? Of andere jeugdorganisaties, JNM bijvoorbeeld, dat die ook in Horebeke activiteit willen organiseren, maar dan niet hun VZW-zetel geen hoorbeken hebben, kunnen zij daar dan toch niet aan deelnemen. Dan bij de niet-stemgerechtigde leden had ik eigenlijk als vraag of dat daar ook andere geïnteresseerden in kunnen, aan kunnen deelnemen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeenteraadsleden die daar nu niet op staan. Aangezien uiteindelijk is het, zo interpreteer ik het ook, een adviesorgaan aan de gemeenteraad. Dus zou het eigenlijk wel interessant zijn, moesten wij rechtstreeks die adviezen kunnen horen van de jongeren zelf en mij ook hun argumentatie of daar eventueel extra uitleg aan kunnen geven. Ik zie bovendien, dat komt dan een beetje verder, dat, dat de gemeenteraadsleden ook niet automatisch een verslag gaan krijgen. Dus dan vraag ik me af, waar zit die controlerende werking van de gemeenteraad? Van de gemeenteraadsleden. Dat zou toch wel makkelijker zijn, moesten zij daar gewoon kunnen aan deelnemen. Dan heb ik nog een vraagje over rechten en plichten van een lid. Daar staat bij plichten, zeer interessant, dat ze zich moeten informeren, dat ze vorming moeten krijgen en bijscholing moeten volgen. Ik denk dat dat een zeer goed punt is. Mijn vraag daarbij is, van, gaat de gemeente daarin zaken organiseren? Of wordt er verondersteld dat de jeugdorganisaties dat dan zelf gaan doen? Bij verslaggeving had ik nog als vraag, dus inderdaad, of dat de gemeenteraad niet automatisch dat verslag kan krijgen, maar of dat het misschien niet eenvoudiger is, en dat is misschien dan ook naar andere adviesraden, nu of in de toekomst, dat die verslagen gewoon op de website van de gemeente staan en dat iedereen dat dus gewoon kan lezen. Is er daar een bepaalde reden dat dat niet zo is? En dan bij artikel 10 had ik ook nog een vraag. Dat huishoudelijk reglement en die afsprakennota. Ik heb begrepen dat dus de algemene vergadering dat in orde brengt. Bestaat dat nu al? Of moet dat nog helemaal opgemaakt worden? En wie gaat dat dan concreet maken? Gaan jeugdverenigingen dat zelf volledig maken? Of wordt dat ondersteund door de gemeente? Hoe werkt dat juist? Daar wilde ik dat eigenlijk rondvragen. Wat zijn mijn vragen?
Goed. Dat, dat is toch heel een boet, Lambert. Ja, ik weet niet of Dieter eerst gaat aansluiten of dat ik eerst ga antwoorden, Dieter.
Als ik mag, voor mij is het om te even hoor.
We kunnen het overlopen,
een aantal vragen die Bart stelde, die ook door mij gesteld worden. Ten eerste sluit ik mij aan bij zijn opmerking, waarbij het mijns inziens logisch is om het, de werking te laten samenvallen met het school of het academiejaar. Dat is een eerste vraag. Ik denk
mag,
ook...
mag daar al kort op antwoorden, want dat was nog allemaal om te houden. We hebben samen gezeten en we hebben die vraag gesteld en we hebben als antwoord gekregen dat, dat de voorkeur ging naar kalenderjaar vandaar.
Ja, maar jullie hebben samen gezeten.
Ik onderbreek juist omdat het kwestie het onthouden allemaal.
Maar voor zover ik weet is er samen gezeten, onder andere ook met mijn dochter, op het ogenblik dat deze statuten al in mijn mailbox zaten. Kwestie van samen te zitten. Ten tweede wil ik mij ook aansluiten met de vraag of het een optie is. En ik weet, we zullen ons toch sowieso moeten onderwerpen aan hetgeen de meerderheid beslist, maar het zou leuk zijn, indien net zoals in een aantal andere gemeenten, maar ik ga er geen breekpunt van maken, dat er een niet stemgerechtigd lid in de jeugdraad plaatsneemt van elke verkozen fractie in de gemeenteraad. Dan heb ik ook toch nog een beetje een opmerking. Ja, 35 jaar. Kijk, als gaan 35 jaar bij manier van spreken het huis nog niet uitzijt en op je eigen benen staat, aan 35 jaar kun je nog moeilijk jeugd heten, alhoewel ik mij op mijn bijna 56ste nog steeds zeer jong voel, maar daarom ga ik geen deel uitmaken van een jeugdraad, toch niet als stemgerechtigd lid. Mijn laatste opmerking. Wacht, nee, ik heb nog twee zingen. Mijn laatste opmerking is inderdaad over die verslaggeving. Ik sluit mij aan bij Bart. Ten eerste is dit een verslag die komt uit een officiële adviesraad. Dus ik denk dat wij daar als raadslid sowieso inzage recht hebben. Het zou goed zijn. En bij deze vraag ik eigenlijk op systematische wijze nu reeds mijn inzagerecht op, maar het zou nog leuker zijn indien die verslagen gewoon online gepubliceerd zouden worden op de website van de gemeente, zoals dat trouwens in tal van andere gemeenten ook het geval is. En waarom ook eens niet een bladzijde geven aan de jongeren van de gemeente, van de jeugdraad in het blaadje Heerlijk Horebeke. Daar kunnen ze een oproep in doen om naar andere leden, kunnen ze wat activiteiten tentoonspreiden enzovoort enzoverder. En mijn laatste vraag is, de verslaggeving. Hè? De verslaggever maakt van iedere vergadering verslag op. Ooit in mijn jonge jaren woonde ik in een stad. En daar hadden we een jeugdconsulent. En die woonde alle vergaderingen van de toenmalige scholierenraad bij. Dat was een vereniging van alle middelbare en technische, secundaire scholen in Kortrijk. Die man maakte die verslagen. Kortrijk was en is nog steeds een relatief grote stad met heel veel medewerkers. Is het de bedoeling dat iemand van onze administratieve medewerkers, het zei Katrien, het zei iemand anders, die vergaderingen bijwoont, dat zij die verslagen maakt, zal dat die werklast niet vergroten? En zo nee, hoe zien we dat dan? Want er wordt daar wel degelijk in de statuten gezegd dat de jeugdraad ondersteuning zal krijgen op administratief vlak vanwege de gemeente. Dus dit zijn eigenlijk heel summier de vragen die ik daar rond heb, Guy. Ja, wacht, en dan nog eentje. Sorry dat ik nog eentje... eentje dat ik nog vergeet. Ik neem aan dat die statuten ter finale goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de eerste algemene vergadering van de jeugdraad. Ik refereer daarbij, Guy, herinner u, de vorige legislatuur, toen hebben we die statuten goedgekeurd van de raad voor de kinderopvang, eigenlijk in de schoot van. Dus dat was, sorry dat ik het even over het hoofd zag, maar dat was mijn laatste opmerking. Hè. Ik neem toch aan dat die statuten daar definitief, want nu hebben jullie ad hoc gesproken met een aantal jongeren die nu reeds actief zijn in het verenigingsleven. Maar ik kan me voorstellen, wanneer je publiceert dat er een jeugdraad komt, dat er misschien ook jongeren zijn die zullen intekenen daarop en die vooralsnog geen lid zijn van deze of een andere vereniging. Ja. Voilà, ik heb alles gesteld en alles gevraagd en alles opgesteld.
Goed, dank u Bart en Dieter. Ik ga proberen een beetje te antwoorden op jullie talrijke vragen. Ik ga beginnen op de laatste vraag van Dieter. Inderdaad, wat de statuten betreft, zal dat inderdaad moeten goedgekeurd worden op de eerste algemene vergadering van de jeugdraad. Ja. Het is ook zo, ik heb samengezeten met enkele leden die waarschijnlijk eraan toetreden tot de jeugdraad, onder andere ook uw dochter. We hebben een heel goed gesprek ervoor gehad. En het is zo dat het huishoudelijk reglement, als dat gaat opgemaakt worden, gaat ook ondersteund worden vanuit de gemeente uit. Dus we gaan dat samen doen. Het is niet zo dat we die jonge gasten aan hun lot gaan overlaten. Nee, er gaat volledige ondersteuning komen van de gemeente. Wat het verslag betreft, ik heb vroeger ook nog deel uitgemaakt van de jeugdraad, waar ik secretaris van was. Het is zo dat de secretaris het verslag zal opmaken van de jeugdraad en ter goedkeuring of eens aan het bestuur, aan de jeugdraad zal voorleggen, vooraleer dat het naar het college gaat. En ik stem ook toe, ik denk dat er iedereen akkoord mee is, dat we dat, zoals Bart en u ook gevraagd hebt, Dieter, dat we dat openbaar kunnen maken, dat verslag. Ik sta er volledig voor open. Ik heb ook de andere buurgemeenten gecontacteerd, waaronder Markendal, Zottegem en dergelijke. En daar in de jeugdraad van de niet-stemgerechtige leden is enkel de schepen van jeugd die erin zit. Ik heb het ook besproken met de mensen. Ik had je dat beloofd, Dieter, dat ik dat ging vragen. Hè? Ik heb het ook besproken met de mensen van de jeugdraad. En ik sta er eerlijk gezegd niet voor te springen. Niet dat ik ga dingen achterhouden, want ik ga het openbaar maken. De verslagen gaan openbaar zijn. Maar gewoon het feit van te vermijden dat er zowel van Groen als van N-VA of van Volksbelangen, dat er daar op dat moment in de jeugdraad politiek gevoerd wordt.
Ja, het is, kan erin komen, ja.
Het is wel zo, dat kan ik er wel bij geven, als bijvoorbeeld de jeugdraad zegt van we gaan, ik zeg niet maar iets, het is gewoon luid op denken dat ik doe, dat ze zeggen we gaan een natuurwandeling doen. Dan kun je bijvoorbeeld vragen, denk bijvoorbeeld aan Philippe, als niet stemgerechtig lid kun je hem uitnodigen om eens een jeugdraad mee te maken. Omdat Philippe kan advies geven dat ik misschien niet kan geven of dat een van de mensen van de jeugdraad niet kan geven. Zijn er bijvoorbeeld dingen waar u specialisatie is, Dieter, dat hij zegt van ik zeg maar iets, hè, we gaan u niet geven over de koers of iets, over ik wil maar ja, dat hij zegt van ik wil die meneer uitnodigen van Quickstep of dergelijke, hoe dat dit, dat kunnen wij u ook uitnodigen, hè, verschijnen. Maar zelf, ik heb ook een exact in Zottegem, in Markendal, in Oudenaard, in Brakel, onder andere in Zwalm ook, de mensen gecontacteerd en het is niet de gewoonte dat daar andere mensen van de gemeenteraad inzitten. Ook al het feit dat het openbaar gaat gemaakt worden en dat men dat zeker kan opvolgen. Dus dat
het hangt inderdaad af, ik ben het met u eens hoor. Het hangt af van gemeente tot gemeente. Er zijn een aantal steden of gemeenten waar het wel het geval is. Er zijn ook een aantal gemeentes waar het niet het geval is. Ik had ook mijn licht opgestoken bij de N-VA-burgemeester hier van de streek, bij Joris. Joris zei me ook. Nee, bij ons is het de schepen van jeugdwerking. Ja, klopt. Ik heb er totaal geen probleem mee. En ik weet dat onze jongeren ook naar jou toe heel open en zonder op hun tong te passen hun mening wel zullen zeggen.
Dat klopt.
Dus daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik ben zeer blij dat je zegt dat je de verslagen per definitie openbaar zult maken.
Ik zou niet inzien waarom dan we het niet doen. Het is tenslotte een adviesraad. En discussies moeten daarvoor in opstaan.
Wat ik wel moeilijkheden mee heb, is die 35 jaar, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat je dit nog kunt bespreken op de eerste vergadering, waarbij die statuten bekrachtigd moeten worden.
35 jaar, we hebben ook een beetje rondgekeken in de naburige gemeenten. En daar was het 30, bij de ene was het 30, bij de andere was 35. En ik moet eerlijk zeggen, Dieter, Horebeek is niet zo groot. We zijn geen Oudenaar, we zijn geen Zottegem, we zijn geen Gent, we zijn geen Kortrijk. Dat we toch een beetje de speling geven. Ik ben blij u te horen zeggen en denk aan we samen een keer zitten ergens. U bent er in de 50, ik ben bijna in de 50. Dat moet ik wel zuurig voelen. Hè. Dus, ik ga het wel voorleggen aan de mensen die in de jeugdraad zitten. Dan gaan we eerlijk zijn. Denk dat ik Dieter al zijn vragen beantwoord heb, als ik me niet vergis.
Ja.
Dan ga ik nog een keer terug naar Bart. Wat betreft de statuten, Bart. Die zijn opgemaakt in overleg een beetje met de naburige gemeenten. En zoals we daar ook net vermelden aan Dieter, had dat ook moeten goedgekeurd worden in het huishoudelijk reglement bij de eerste algemene vergadering van de jeugdraad. Ik weet niet of er nog vragen waren, Bart, want ik heb momenteel geen pen en papier bij mij en ik heb niet alles genoteerd.
Ik had nog twee vraagjes. Ja. Jeugdorganisaties, jeugdbewegingen die geen VZW-zetel hebben in Horebeke. Ik denk aan landelijke jeugdverenigingen of JNM of zo. Die kunnen dus niet in de jeugdraad komen.
In principe niet, want ze moeten een zetel hebben in Horebeke. Dus momenteel zijn dat 5 verenigingen en dat gaat dan over de jeugd Horebeke, de JEGO, Jeugdgroep Arcadia, het jeugdtoneel, de jeugdharmonie en het jeugdvoetbal van VV Horebeke.
Mag ik even? Want eigenlijk, als we de statuten er letterlijk en Schepen Bouters zal met haar professionele achtergrond als advocaat wel kunnen toelichten of ik het correct lees, ja dan nee. 4.422. Elke geïnteresseerde jongere die voldoet aan de volgende voorwaarden, minimum 16, maximum 35, inwoner van Orebeek en actief betrokken zijn bij het jeugdwerk in de gemeente, geen politiek mandaat uitoefenen. En een gemotiveerde aanvraag doen, de welke moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Dus in die optiek kan iemand die bijvoorbeeld KSA-leider of leidster is in Markedal zich wel als individu kandidaat stellen om lid te worden van de jeugdraad, maar vertegenwoordigt hij of zij in die jeugdraad niet KSA-mater.
Ik ga even het woord aan Schepen Boters geven, zodanig dat ze ook een aantal dingen kan aanvullen.
Het is juridisch nogthans niet echt mijn zak, maar wat Dieter zegt klopt op zich wel. Je moet de twee geledingen los van elkaar zien. Hè. Dus je zit enerzijds met uw afgevaardigden vanuit de verenigingen en anderzijds dan de jeugdige inwoners die daarom niet per se bij een vereniging zijn aangesloten. En dat kan dan zijn dat zij deel uitmaken van een andere vereniging. Als het dan bijvoorbeeld inderdaad gaat over KSA Mater, dan kan dat zijn dat een individueel lid daarvan zich kandidaat stelt. Nu, in de eerste geleding zijn de afgevaardigden. Spreken we nu over de VZW's. Dus dan is die zetel vastgelegd in het Belgisch Staatsblad. Maar het gaat ook over feitelijke verenigingen. Dus mocht er effectief een aparte aftakking zijn, en dan spreek ik niet bijvoorbeeld over KSA Mater die hier redelijk wat leden heeft, maar dan spreek ik bijvoorbeeld over Gidsen Vlaanderen die dan bijvoorbeeld een afdeling Horebeke zouden hebben, dan kan dat uiteraard wel.
Want de JEGO is een feitelijke vereniging, is zelfs geen VZW. Ik bedoel, Arcadia is, jeugdclub Arcadia is een feitelijke vereniging, is geen VZW, dus...
Ja, nee. Is dat niet zinvol, als ik even mag aanvullen, om dat te veranderen en het woord zetel weg te halen en zijnde aan te passen naar feitelijke vereniging of zetel? Want dat is in het verleden nogal eens voor discussie gezorgd. Wat is een zetel? Ik herinner mij nog ludiek gesprek met onze vorige burgemeester over de zetel van Natuurpunt, die hier in mijn bureau staat. ik wil maar zeggen, wat is een zetel? Hè? Veel van de Vlaamse jeugdverenigingen hebben een officiële zetel ergens in Brussel, maar die zal nooit in Orebeke staan. Het zijn allemaal lokale afdelingen die als een feitelijke vereniging door het leven gaan. Dus misschien moeten we daar gewoon een aanpassing in voorzien.
Misschien dat Guido kan meepakken naar de eerste jeugdraad, want ik vermoed dat daar dan mogelijk nog een aantal wijzigingen kunnen doorgevoerd worden. Nu, sowieso, het woord zetel spreekt nooit op een feitelijke vereniging. Zetel is de officiële zetel, dat gaat over de gepubliceerde statuten, bijvoorbeeld voor een VZW. Wanneer we spreken over een feitelijke vereniging, dan spreken we meestal over standplaats of dergelijke meer. Nu, de discussie op zich, of dat we dat dan zetel als zetel benoemen of als standplaats, die discussie zal soms wel gevoerd moeten worden of het effectief gaat om een Horebeekse vereniging of niet. Maar tot nog toe zijn we daar meestal wel uitgeraakt. En bijvoorbeeld bij JEGO, die hebben effectief geen zetel als VZW in Horebeke. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat dat heel duidelijk is dat dat een Horebeekse vereniging is. Ja. Ook al is dat een feitelijke vereniging. Ik wou ook nog even ingaan, ter aanvulling op wat je al gezegd hebt, op nog een vraag van Bart. Guy zal mij corrigeren als ik fout ben. Maar wat betreft de afvaardiging van bijvoorbeeld kinderopvang en dergelijke meer met die leeftijdsgrens. Guy heeft daarnet al gerefereerd naar die externe deskundigen die kunnen worden uitgenodigd. Dat geldt uiteraard ook voor mensen van de kinderopvang. Dan geldt die leeftijdsgrens niet. Hè.
Nee, dat klopt. Ja. En ik weet nu ook niet, nu dat we dat Philippe zei zijn we toegedaan hier over die zetel. Ik weet ook niet de vijf verenigingen die erin zitten. Ik weet, JEGO is een feitelijke vereniging, Arcadia is een feitelijke vereniging. Het toneel is momenteel nog een feitelijke vereniging. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen naar VZW. En ik weet niet, Jeugdharmonie is denk ik ook een VZW aan het worden, of is het al?
De Harmonie is een VZW, maar de Jeugdharmonie is nog een feitelijke vereniging.
En de voetbal, dat is ook een feitelijke vereniging, denk ik. Hè? Dus ja, dus ik denk dan die discussie wel een beetje... Ah ja. Ik hoop dat je ons begrijpt, Philippe. Ah ja.
Weet het niet? Ik begrijp u en ik dank u voor jullie uitleg. Ik was trouwens aanvankelijk van plan om mij te onthouden, omdat er nog een aantal zaken waren die onduidelijk waren. Maar kijk, beste schepen Lorieux, u heeft mij overtuigd om voor te stemmen.
Ik moet eerlijk zeggen, we gaan met de jeugdraad. Er zitten allemaal mensen in die dat volledig zien zitten, die ervoor gaan. En ik denk dat we die mensen, de jeugd is een belangrijk onderdeel van onze gemeente, dat we die mensen niet mogen laten vallen en dat we die volledig 100% steunen.
Ik stem voor.
Dus dat kunnen we overgaan tot het punt om te stemmen. Dus jeugdadviesraad, iedereen voor of onthouding of tegen?
Nee, wij gaan met de GroenFractie ook voorstemmen.
Ja, dus 11 maal voor. Goed, dank u. Dan kunnen we overgaan naar puntje 7, de kerkfabriek. Dus gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek VPKB. Ik zie de hand van Filip.
Ja, ik wil daar graag eventjes op inpikken. Ik heb vooral duidelijkheid heel veel sympathie voor mijn buren van de Verenigde Protestantse Kerk. Ik ben zelf ook een stukje deel, al misschien een kleiner stukje dan sommigen, van die Protestantse Kerk. Dus mijn vraag slaat zeker niet op de Protestantse Kerk as such, maar eerder op de kerken in het algemeen. Ik denk dat ik daar ook bij het vorige punt op een van de andere gemeenteraden al naar verwezen heb, dat de tekorten die er zijn, worden nu denk ik betoelaagd door onze gemeente, dat is een wettelijk kader. Maar ik wil hier nog eens van gebruik maken om de vraag te stellen in hoeverre dat die kerken eventueel zelf ook wel eens nagaan hoe dat zij die tekorten kunnen neutraliseren of afbouwen. Ik weet bijvoorbeeld van de Protestantse Kerk, maar dat zal evengoed ook voor de Katholieke Kerk zijn, dat zij een aanzienlijk patrimonium hebben. De Protestantse Kerk heeft de kerk zelf, de oude kerk, de pastorie en ook nog eens het Abraham Hansenhuis. Het zijn dure gebouwen waarvan ook vaak nog eens bijkomende subsidies worden voorzien voor restauratie enzovoort. Ja, daarnaast hebben zij dan ook nog eens gronden. In veel gevallen gaat dat dan om landbouwgronden. Ja, mijn vraag is het nodig? Is dat een oefening die eens kan gemaakt worden bij de Protestantse Kerk? Ik zou denken, met hulp van het gemeentebestuur, om eens na te gaan of zij eventueel zelf een stukje kunnen gaan zoeken naar een gezonde financieel evenwicht, waardoor dat het niet jaarlijks tot een tekort moet komen. Bijvoorbeeld door een patrimonium op een andere manier te gaan inzetten of eventueel zelfs een stukje te gaan verkopen. Ik weet niet wat dat de meerwaarde is voor een protestantse kerk of een katholieke kerk om landbouwgrond in eigendom te hebben. Dat is een algemene bedenking die ik wil formuleren.
Ja, dank u. Ik geef het woord aan Schepen Bouters.
Dank u wel, voorzitter. Ik volg u, Filip. Het is ook voor ons niet altijd fijn om te moeten zien dat wij moeten bijspringen. Want zoals je zegt, er is dat wettelijk kader, wij moeten bijspringen. Nu, wat wij wel doen, is bij opmaak van de begroting wordt er samengezeten met de verantwoordelijken van de kerkfabrieken en met onze financieel directeur ook, om te gaan kijken van de investeringen, de exploitaties die zij voorzien hebben, of dat die wel binnen de perken zijn of dat die wel effectief noodzakelijk zijn. Dus daar wordt soms op voorhand wel al een stuk in gesnoeid. Maar goed, we zitten nog altijd met dat wettelijk kader. Als dat kan aangepast worden, dan heel graag. Maar ondertussen, wij kunnen samen zitten, wij kunnen samen met hen kijken. Als zij daarvoor openstaan, zijn wij zeker ook bereid om dat te doen naar de toekomst toe. Maar wij kunnen hen daartoe niet verplichten. Wij hebben geen mogelijkheid. Ik zou het moeten nagaan bij de financieel directeur om nog eens te verifiëren. Maar voor zover ik de regelgeving ken en voor zover dat er geen wijzigingen zijn gebeurd recent, hebben wij geen mogelijkheid om het patrimonium verplicht te laten inzetten om de tekorten te laten bijschieten. Vooral omdat wij bijschieten vooral op exploitatie.
Ja, ik kan me dat inderdaad voorstellen dat dat niet zo evident is om te gaan opleggen zoiets. Maar ik dacht ook om eventueel eens na te gaan met hun, want dat is een beetje een afgeleide natuurlijk, in hoeverre dat dan toch die jaarlijkse bijdrage van onze middelen, die van onze inwoners zijn, toch op een ook andere, efficiëntere manier kunnen teruggegeven worden, misschien naar onze inwoners. Ik zie dat bijvoorbeeld het Abraham Hanshuis, het is hier in het verleden nogal eens gezegd, ja, dat is nu eigenlijk weinig of niet in gebruik. Ja, dan denk ik van als wij jaarlijks als overheid gevraagd gevraagd worden om bij te passen, dan zou je daar misschien toch ook op dat vlak kunnen verwachten dat zo'n gemeenschap eens nadenkt van hoe kunnen wij dan ons patrimonium toch ook voor de gemeenschap meer laten renderen, zodanig dat op dat vlak dan eventueel een stukje teruggegeven wordt aan de maatschappij. Hè?
We willen het zeker meenemen naar een volgend overleg.
Ja.
Ik zeg het, allee, meer dan meenemen en overleggen en polsen naar de goodwill kunnen wij jammer genoeg ook niet. Wij kunnen daar niet toe verplichten.
Oké, okay. Merci voor de toelichting.
Ja, Dieter heeft ook nog een vraag.
Inderdaad. Nee. Het is eigenlijk gewoon, ik wil aansluiten bij hetgeen dat Philippe zegt en ik ben zeer blij met het antwoord van Schepen Bouters. Het is een maatschappelijk debat dat de laatste tijd opnieuw de kop opgestoken heeft. Ik heb het onlangs ook op de sociale media gepubliceerd. Ik heb het zelfs in de schoot van onze partijraad, dat is het hoogste orgaan binnen onze partij, naar voren gebracht. En ik meen ook te weten dat Schepen Bouters nogal actief is in de partij Open VLD. En het is iets waarvan ik denk dat wij als lokale mensen die zich politiek willen engageren, dat we dat ook moeten proberen naar boven te tellen in de hogere regionen van onze partij, om dit nu eens stop te zetten, dat wij vanuit de maatschappij moeten betalen aan religies die bepaalde mensenrechten niet willen erkennen, zoals de vrije keuze wat betreft uw seksualiteit. Als we vaststellen dat daar in Rome een paus zit die de katholieke kerk bestiert, dat die man daartegen is, als diezelfde man trouwens al verklaard heeft dat kinderen die via kunstmatige conceptie het leven zagen dat die niet kunnen behoren tot die kerk, waarom subsidiëren wij dit in? Ik zit hier nu wel degelijk als vertegenwoordiger van de N-VA CD&D-fractie, maar ik spreek nu vooral als N-VA'er. En waarschijnlijk en hopelijk kunnen we dit, Jana, kunt u dit binnen uw partij maar omhoog tellen. Ik zal niet nalaten om het in onze partij te doen. En ik was niet van plan om daarover te spreken, maar de aanleiding heeft Philippe eigenlijk gegeven. Is het niet onnuttig en is het ook wel eens goed dat we daar 5 minuten bij stilstaan? Dat is het enige dat ik wil meegeven. Dank u wel. Verder gaan we die rekening wel goedkeuren met onze
partij. Ja, voilà. Dus ik ging het juist zeggen, mag de rekening goedgekeurd worden door iedereen?
Als ik heel klein nog mag aanvullen, ik denk dat het wel, want ik begrijp uw bedenking als je verwijst naar de uitspraken van de paus. Ik denk dat maatschappelijk debat op alle niveaus gevoerd wordt en zelfs in meerdere landen zal gevoerd worden. En zeker niet alleen in het kleine Horebeke. Maar als er toch een lichtpuntje mag zijn, ik weet niet of dat je ook de reactie hebt gezien van Patrick Derde, eer wie ere toekomt. Het is niet de volledig Rooms-Katholieke Kerk die achter je uitspraak staat.
Nee, heel duidelijk. Dat is heel duidelijk.
En voor het overige wat dat financiën betreft, we gaan het meenemen, maar het finale akkoord moet van het bisdom ook komen. Dus meer dan spreken en intentieverklaringen.
Ik denk dat de regeringen dit kunnen doen. Goed.
Dus dan mogen we dat goedkeuren. Oké. Iedereen goedkeuren. Dan komen we aan punt 8. Personeel, toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de federale pensioendienst. Dus wij stellen voor om toe te treden tot die collectieve verzekering. Dus de FPD, dus de federale pensioendienst, zoals ik zei, zal in naam van dus de provincie en de lokale besturen een overheidsopdracht uitvoeren. Is iedereen daarmee akkoord? Goed. Iedereen akkoord. En dan zijn we aan 9, de aanvullende punten. Dan hebben we het eerste aanvullend punt ingediend door fractie Groen. Bevrijdingsfeest Horebeke. Ik weet niet aan wie dat ik het woord mag geven. Aan Bart.
Ja. Dank u wel. We zijn al een heel jaar aan het vechten tegen een virus. Ik denk dat iedereen ongelooflijke inspanningen probeert te doen om daar zo snel mogelijk van af te geraken. De laatste dagen zijn echt kinderen zijn opnieuw thuis, dus niet zo geweldig. Er is een vaccinatiecampagne, dat begint stilaan ja, op gang te komen. Het gaat denk ik trager dan dat iedereen graag zou willen, maar bon, dat is dan zo. Maar er komt wel perspectief. En ik denk dat het misschien zinvol is dat we dat perspectief een beetje concreet maken ja, in onze gemeente. Dat we naar de zomer toe, laten we ervan uitgaan dat we dan toch wel ietsje meer zullen mogen doen. Dat er misschien toch op een of andere manier, misschien nu al, wordt gedacht aan een of ander feest. Een bevrijdingsfeest, een post-corona-feest, je mag het noemen zoals het wil. Iedereen heeft zijn nieuwjaarsrecepties al moeten uitstellen en eetfestijnen zijn moeten uitgesteld worden of zijn online moeten gebeuren of via verkoop aan, met ophaalpunten en zo. Misschien kan de gemeente nu al initiatief nemen of toch op zijn minst intentieverklaring doen van we gaan een stevig feestje organiseren als dit allemaal achter de rug is. Of misschien kan de gemeente de verenigingen die er zijn motiveren om iets al in gedachten te nemen. Om te kijken of dat we richting zomer of richting herfst, als alles weer terug een beetje in het normale gaat, daar ja, via logistieke of financiële ondersteuning de verenigingen aan te moedigen om iets te doen. Dus dat is eigenlijk het voorstel van Groen, van ofwel organiseert de gemeente zelf iets, ofwel kan de gemeente anderen motiveren om iets te organiseren. Maar kunnen we daar misschien nu al een beetje naar uitkijken?
Ja, dank u. Uitkijken, ja goed, iedereen kijkt uit natuurlijk naar de periode dat COVID gaat gepasseerd zijn, want het begint voor iedereen enorm door te wegen. Het feit om een feest te organiseren of te plannen vinden wij persoonlijk nog niet aan de orde. Goed, feesten, ik denk dat iedereen dat weet. In de zomermaanden, ieder weekend is er in Orebeke iets. Van feest, barbecue, eetfestijn, parties. Dus zo gauw COVID gedaan is en dat het toegelaten is, zal iedere vereniging snakken om zijn evenement te kunnen doorgaan. Dus een extra feest, denk niet dat dat aan de orde is. En goed, we zijn er lang nog niet vanaf. Dus als we dan een feest geven vanuit de gemeente, dan zal de nieuwjaarsreceptie van januari 22 het eerstvolgende grote feest kunnen zijn. En hopelijk kunnen alle verenigingen deze zomer al iets doen, maar dat is iets dat voor iedereen afwachten is, want plannen is nu geen evidentie.
Nee, zeker niet. Maar de gemeente zou wel een soort intentie kunnen zeggen van kijk, wie dat iets wil organiseren op het moment dat mag, die kan op onze steun rekenen, logistiek of financieel.
Wel, dat is een punt, kwestie van extra subsidies of iets extra te geven, dat we nog kunnen bekijken. Maar zodra, dat is onze mening daarover, zodra dat alles terug mag doorgaan, dan gaat ieder weekend goed gevuld zijn door iedereen. En ik denk dat ze gewoon gaan snakken van hun eigen activiteiten te doen, gelijk hoe dat ieder weekend was in het verleden en hopelijk deze zomer terug kan doorgaan. Een steun, omdat je zegt van te steunen ook. Allee, die steun hebben ze sowieso, hè. Die is niet weggevallen, hè. Dus die steun blijft. Vandaar dat wij daar niet zouden op om instemmen voor een extra feest nog te geven.
Mag ik iets toevoegen?
Ja.
Ja. Ja, ik had het voorstel van Groen, van de fractie van Groen gelezen. Ik was een beetje geschrokken van het woord bevrijdingsfeest. Dat deed mij eerder denken aan een andere periode, 1945 denk ik. Dan was er een echt bevrijdingsfeest. Nee, waar ik, als onze gemeente daar ergens iets voor zou kunnen betekenen, dan denk ik dat iedere Horebekenaar uitkijkt en een jaar op voorhand uitkijkt naar het weekend van de Vlaamse kermis. Dus zou ik eigenlijk een oproep willen doen naar het college om de volgende Vlaamse kermis, en of dat die dan deze zomer plaatsvindt, dan wel in 2022, laat ons hopen dat het deze zomer al kan, om uit te pakken met daar
wat extra steun aan te geven. Ik denk dat dit het feestweekend is in Horebeke. En u heeft volkomen gelijk, Cynthia, wanneer u zegt dat iedere vereniging staat te popelen om hun weekend of hun eetfestijn te laten doorgaan. Daar nog een extra ding tussen gaan wringen lijkt mij niet opportun. Ik denk dat, dat het goed zou zijn om de Vlaamse kermis wat extra aandacht te geven. Dat is het enige waar ik voor zou willen pleiten. Dus in die optiek zal ik daar niet tegen stemmen, tegen het voorstel van Groen. Zal ik er ook niet voor stemmen, dan ga ik me eerder onthouden. Maar wil ik wel meegeven naar het college om misschien een super editie van de Vlaamse kermis te maken.
Ja, goed, dank u. Dus dan is dat Kathleen ook onthouding?
Ja, voor mij ook, ja.
Dus tweemaal ontschouding, dus ja, tweemaal voor uiteraard. En dan zevenmaal tegen. Ik zeg het, wat dat de toekomst geeft, dan zien we dat wel. Het volgende punt is voorzien in publieke toiletten. Ook een punt ingediend door de fractie Groen. Daarvoor geef ik het woord aan. Philippe?
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, er wordt wat afgewandeld de laatste maanden in Horebeke en daarbuiten. Corona is daar natuurlijk niet vreemd van. Het is een van de weinige dingen dat we nog kunnen doen. En dat heeft ook wel wat sanitaire gevolgen. Je moet maar eens rondlopen langs bepaalde buurtwegen. De toiletpapiertjes komen nu al tegemoet. Nu, we gaan ervan uit dat ook wandelen na corona wel iets gaat zijn wat heel veel mensen gaan blijven doen. En wat dat we nu zien, het tekort aan openbaar sanitair heeft twee zaken. Enerzijds, vroeger kon de horeca natuurlijk een stukje opvangen. Mensen die met een dringende nood zaten, die stapten wel eens een cafeetje binnen. Maar die zijn gesloten, dus daar kunnen we nu helaas niet meer beroep op doen. Anderzijds, er is ook geen aanbod naar openbaar sanitair, want onze cafés zijn ook niet altijd open en ze zijn ook beperkt in aantal. Ik hoop dat we ze kunnen behouden, de zaken die we hebben. Maar goed, de toekomst zal dat uitwijzen. Maar ja, er zijn er al niet zo heel veel meer. Hè. Ik denk dat de ouderen onder ons dat wel zullen weten, hoeveel cafés dat er vroeger waren en het weinige dat ons nog rest. Dus vandaar een oproep, en zeker ook in het kader van de heraanleg of renovatie van een aantal van onze publieke gebouwen om meteen ook de nodige publieke sanitaire plekken te voorzien. Zodanig dat mensen niet meer moeten in de bosjes hun broek afsteken, maar bijvoorbeeld terecht kunnen in, waarom niet, het gemeentehuis. Het wordt gerenoveerd, heb ik gelezen. Goeie zaak. We hebben daar misschien wel de mogelijkheid, mits de juiste invulling van de kelder of iets anders, om daar een publiek toilet te maken. Hetzelfde met de kerk van Sint Cornelis. Waarom zou je daar niet nadenken om daar evengoed een publiek toilet te voorzien? En ik kom terug op mijn punt van daarnet. Corsele, ook een populaire plek om te vertrekken, want je ziet het zijn aan onze drie kerken eigenlijk dat de mensen vooral een auto parkeren en dus vandaar vertrekken en terugkomen. Waarom niet op Corselis nadenken en in overleg gaan met de protestantse kerk? En ik kom terug op mijn punt van public money for public services. Publieke gelden moeten ook dienen voor onze diensten naar onze maatschappij. Waarom niet eens met hen gaan praten om bijvoorbeeld rond het Abraham Hanshuis een oplossing te zoeken voor een publiek toilet? Dus bij deze de vraag, kan onze gemeente een aanbod doen voor zijn bezoekers en misschien ook voor onze inwoners die hoge nood kennen, voor publieke toiletten te voorzien? Ik denk dat dat een mooie vooruitstrevende principe zou kunnen zijn als een lokale kleine gemeente om toch die stap te zetten naar een sanitair aanbod.
Als we het hebben over nu publieke toiletten te plaatsen, dan moet je natuurlijk ook afvragen. Ze plaatsen op zich is één, maar er is ook een onderhoud bij. Ik denk iemand die gaat wandelen en die op een toilet laat staan dat er nog geen corona is, gaat dan een keer kijken van oei, is dat hier wel proper genoeg? Nu met corona gaan de mensen dubbel kijken, dus dan moeten ook al mensen hebben die voor het onderhoud zorgen van zo'n toiletten om dat zomaar te plaatsen voor de wandelaars. Ik heb een keer contact gehad met burgemeesters van aan de kust. En ik stelde de vraag, hoe doen jullie dat? In zo'n grote steden, als er zo'n massa vol komt, dus een maand geleden was daar mooi weer. En de treinen zaten boordevol. En toen bleek dat er zelfs aan de kust amper toiletten waren. En dan, ja goed, dan stel ik mij de vraag in het kleine Horebeke voor toiletten te plaatsen. Ja, wij vinden dat persoonlijk niet echt een goed idee. Maar over uw andere vraag naar toiletten te plaatsen, als er een inrichting komt of restauratie naar gemeentehuis toe, de kerk in Cornelis, ja, dat is dan iets die daar, dat is iets anders. Hè. Maar om te zeggen van er nu extra te plaatsen, daar gaan we niet op ingaan.
Maar besturen is vooruitkijken, hè, mevrouw de burgemeester. Dus vandaar dat we natuurlijk nu al een stukje het zaadje willen planten. Hè. Ja, en we geven het ook mee. Hè. Het kan perfect geïntegreerd worden in de restauratie, denk ik, van een aantal gebouwen. Maar het is natuurlijk belangrijk als je zo'n restauratieplannen doet, en ik heb begrepen dat we daar nu toch werk gaan van maken, het gemeentehuis, om dat meteen ook mee op te nemen in uw plannen. Want achteraf, om dat te plaatsen, is dat dan weer een gekke zaak. Dus
ja,
dat was...
Zo wordt dat dan dat wel bekeken naar het gemeentehuis, de kerk in Cornelis, zoals dat aan heeft, voor die toiletten. Maar om te zeggen van, nu gaan we toiletten plaatsen langs de weg, of weet ik veel wat, voor de vele wandelaars, dan zeggen wij nee.
Nee, dat snap ik. Maar het punt is vooral, denk ik, om de hele oefening nu te maken, die je dan ook kunt integreren in uw renovatie. En natuurlijk nadrukkelijk wel publieke toiletten, want ik kan me voorstellen dat je inderdaad een sanitair blok voorziet in de kerk van Sint Cornelis, maar gaat die dan ook publiek toegankelijk blijven als de kerk gesloten is? Hetzelfde met het gemeentehuis, als het gerenoveerd wordt. Ja, daar zal ongetwijfeld een net sanitair blok komen voor personeel en bezoekers, maar kunnen we ook zorgen dat ze dan publiek toegankelijk zijn? Dat is vooral het punt.
Sowieso is dat dan het punt dat we met het college gaan bekijken, hoe dat kwestie van de herinrichting en hoe dat we het allemaal gaan oplossen. En toiletten zullen dat wel voorzien zijn, maar nu momenteel worden geen extra toiletten gezet op Horebeekse wegen.
Ik noteer dan dat u dat meeneemt bij de renovatie en dat dan, mag ik dat dan zo samenvatten, publiek toegankelijke toiletten zullen zijn die ook 24 op 24 zullen toegankelijk zijn?
Dat gaan we bespreken op het college, hoe dat we dat dan doen, kwestie van 24 op 24. Daar kan ik nog niet nu zeggen van dat zo zal zijn. Dat is iets dat ik eerst ga moeten bespreken, zoals dat ik zeg. Er is ook het nodige onderhoud die er moet zijn. En zoals dat ik zeg, kwestie van... iemand die daar dan aanwezig is om de toiletten te kuisen, ook kwestie van veiligheid en zo. Dat zijn punten waar ik nu niet botsbeels ga zeggen van dat gaat zo of zo zijn. Dat is iets dat ik meeneem naar het college.
Maar onderhoudscontracten hebben we hier in het verleden al afgesloten, vaak nog met veel beperktere en sumeerdere afspraken, dacht ik. Dus ik vermoed dat het onderhoud van een toilet dat niet zo moeilijk gaat zijn als ik zie wat we in het verleden al hebben afgestemd. Hè?
Zijn er kandidaten?
Voor het onderhoud?
Ja.
Oh, misschien kan u ze wel vinden.
Wie weet.
Ik heb eigenlijk maar één opmerking. Wat ik niet goed begrijp, in het begin zei u, nu kunnen we die niet onderhouden, of nu zullen die toiletten vuil zijn en de mensen gaan zeer alert daaraan zijn en dat is echt veel onderhoud. Maar dan eenmaal bij de kerk gaan verbouwen en eenmaal we het gemeentehuis zouden aanpakken, dan kan dat wel in de scope genomen worden. Dan zullen ze toch
moeten... Ja, maar ik bedoel om nu extra toiletten langs de weg omdat het komt er meer op neer. Iedereen spreekt nu met het idee van kijk, met corona, er zijn heel veel wandelaars. Het is meer met het idee van door die vele wandelaars gaan we extra toiletten langs de baan plaatsen. En op dat wil ik dulden van kijk, moet je een kwestie van veiligheid, van onderhoud en zo is dat nu geen evidentie om dat te doen. Het is op dat dag spreek. Maar naar de gebouwen toe... Die zullen gerestaureerd worden en waar dat er veranderingen aan gebeuren, daar kunnen we dat wel bespreken, wat dan mogelijk is. Zie je? Dus daar dat ik het onderscheid wil maken.
Ik snap het probleem hoor, maar ik kan wel niet blind zijn voor het feit dat er is nu eenmaal een behoefte aan naar het toilet gaan.
Daar moet je op voorzien. Hè?
Ja. Ik ga nu trouwens de daad bij het woord voeden. Als ik ga een kleine toiletpauze voor mezelf inlassen. Ik heb hier al een ganse fles water uit gedronken.
Dat is goed voor de lijn, veel water.
Maar wij staren ons niet blind op dat punt, hè, Cynthia. In de zin dat wat dat voor ons belangrijk is, is dat er een aanbod komt. Hè, en dat dat nu niet morgen zal zijn, dat snappen we ook natuurlijk wel. Maar dat dat dan ten volle wordt meegenomen in uw renovatieproject. En los van de renovatie, bijvoorbeeld ook in gesprekken met de protestantse gemeenschappen, dat we dat net al aan verwezen hebben, denk ik, is dat ook een belangrijke meerwaarde, dat je daar ook een stukje publiek geld teruggeeft onder de vorm van een service voor bezoekers.
Ja.
Dus dat kan ook een oplossing zijn, dat we het integreren in de toekomstige renovatie.
Ja. Ja, dus zoals ik zei, we gaan dat sowieso dus op de vraag voor dat nu te doen voor die openbare toiletten naar aanleiding van wandelen en COVID is het nee. Op uw punt van naar restauratie werken neem ik het mee naar het college.
Ja.
Goed.
Wat ons betreft moet er dan niet speciaal over gestemd worden, maar dan nemen we het mee naar toekomstige renovatietrajecten, waar we dan hopelijk ook bij betrokken worden. Hè?
Goed. Dus dan laten we het punt... zo zijn we dan overeengekomen, hè?
Ja.
Oké. Okay. Dan het volgende puntje, ingediend door fractie Groen, is het opstellen van een bijenplan.
Ja, misschien is de vraag om eventjes... Ik weet niet of er nog mensen een sanitaire stop door over het onderwerp te beginnen. Is het misschien nuttig om even te wachten totdat we terug voltallig zijn? Ik weet niet of dat Dieter al terug is ondertussen.
Ik ben terug.
Ah ja, oké. Okay. Ja, ça va. Goed, dan zal ik dat punt graag even toelichten. Bijen spelen een heel belangrijke rol in onze samenleving. We zien ze niet altijd, maar ze zijn er wel. En ze zorgen voor bestuiving van heel veel gewassen. Groente, fruit, noem het op. Heel veel dagelijkse voeding die wij allemaal nodig hebben, bestaan maar dankzij de bestuiving van bijen, honingbijen en wilde bijen trouwens. Zijn daar zeer efficiënt in en kunnen wij niet imiteren. Daarom hebben ook een heel aantal overheden ondertussen beseft van ja, die bijen spelen een belangrijke rol, maar het gaat er niet zo goed mee, dus we moeten daar toch wel wat actie voor gaan ondernemen. Zowel op Europees niveau, Vlaams, provinciaal. De provincie Oost-Vlaanderen heeft ook een bijenactivatieplan. En heel wat gemeentebesturen hebben ondertussen initiatieven genomen om de bijen een stuk te gaan beschermen of te ondersteunen waar dat kan. En wij denken dat ook een kleine gemeente als Hoorbeke daar een rol kan in spelen. En daarvoor hebben we eigenlijk het voorstel om een echt bijenplan op te stellen, samen met onze inwoners. Dus meteen een heel belangrijk punt in ons voorstel, dat we dat ook willen doen met onze inwoners, met de landbouwers, met de natuurverenigingen, met de imkers en ook met de jagers, waarvan ik begrijp dat zij ook een aantal initiatieven nemen rond akkerranden en bloemenranden enzovoort. Dus daar zou je dan een eerste soort thematisch overlegplatform kunnen organiseren. Zoals dat we dat binnenkort gaan doen, heb ik begrepen, een ronde tafel rond het klimaat, zou je dat ook rond de wilde bijen kunnen doen. Dus dat is een eerste voorstel. Ik denk dat dat ook, trouwens, terzijde, een oplossing is voor het feit dat we bijvoorbeeld geen milieu- en natuurraad hebben. Wij zijn als Groen ervan overtuigd dat je ook op zo'n manier belangrijke thema's onder de mensen kan brengen door een ronde tafel te gaan organiseren rond een maatschappelijk belangrijk thema, zoals klimaat, maar dus ook rond bijen. Daarnaast, een ander onderdeel van ons plan, is dat we alle verschillende doelgroepen, actoren, ook een stuk aanzetten tot een bijvriendelijk beheer. Dat gaat dan bijvoorbeeld, als bij uitstek de openbare domeinen, om na te gaan van oké, wat kunnen we beter gaan doen om daar een bijvriendelijk beheer toe te passen op onze bermen, op onze parkjes als we die hebben, op onze grasvelden als we die hebben, enzovoort. En daar kun je dan natuurlijk een stuk advies gaan vragen. Er zijn voldoende openbare instellingen of organisaties die daar ons gemeentebestuur kunnen in bijstaan om het openbaar groen bijvriendelijk te maken. Daarnaast ook belangrijk een inventaris maken. Waar komen er nog wilde bijen voor? Want wilde bijen zitten niet allemaal in een kast, integendeel. Die komen voor op allerlei soorten plekjes. Dus dat is het idee eigenlijk, om daar ook een stuk een inventaris aan te koppelen, die kan gebeuren. En dan natuurlijk inwoners goede tips en suggesties aanreiken via, waarom niet, bloemenmengsels aanbieden. We hebben dat denk ik in het verleden nog wel eens gedaan, lang geleden, bloemenmengseltjes verdeeld. Althans, dat was de bedoeling. Mensen voldoende motiveren om geen pesticiden te gebruiken. Het mag trouwens niet meer, maar goed, het gebeurt wel nog altijd. En activiteiten op te zetten. Waarom niet met bepaalde verenigingen die daar dan een stukje een voorbeeldrol kunnen inspelen. Dus ons voorstel is bijenplan met en voor de inwoners.
Ja, dank je, Filip. Zoals dat je weet zijn we bijen en zo gunstig gezind. We hebben het er al een keer over gehad, de discussie. Dus je weet ook mijn standpunt in verband met bijen. Maar over het bijenplan zijn wij nog niet zozeer te vinden, omdat dat voor enorm veel administratie zorgt. Maar wij zouden in de plaats willen starten door samen te zitten met de verantwoordelijke van onze streek, die zich dus engageert over de bijen, en met iemand van de provincie, zodanig dat zij onze nodige uitleg kunnen geven wat dat we eventueel als gemeente extra kunnen doen en wat er kan gebeuren. En dan willen we ons tot bepaalde dingen of voorstellen dat ze ons doen engageren om natuurlijk alles wat dat met bijen te zien heeft te steunen. Maar voor het opstellen van een bijenplan zouden wij nog even willen passen.
Mag ik daar even op inpikken, Cynthia? Als u zegt van we zouden dan samen zitten met experten van onze streek, wie zouden dat dan kunnen zijn? Je sprak enerzijds van de provincie, maar anderzijds mensen van het regionaal landschap of zo?
Wij kennen ook iemand die zijn engageert tot de bijen, maar ik ga nu geen namen noemen, omdat het natuurlijk een openbare zitting is, maar ik wil u daar rust telefonisch over contacteren. En dan zou ik graag met die mensen eens samenspreken om te bekijken wat er mogelijk is hier in onze gemeente. De imkervereniging dat hier is, zou ik sowieso contacteren, ik zeg het, en dan een keer horen, naar experts luisteren, wat dat hun mening is en de ideeën dat ze geven voor een gemeente als Voorbeke.
Ja.
Maar zoals ik zei, we zouden nog passen voor een plan. Dus we worden nu daar zeker van op de hoogte als we dat dan zouden doen. Wat ik zeg, we zijn er bijna absoluut wel genegen. Dus het is niet dat we het zomaar afketsen, dat voorstel.
Maar dat is heel fijn om dat te horen. En ik denk dat het een goede zaak is om dat gesprek al sinds op te starten. Ik zou dan ineens ook zeggen, van waarom het niet opentrekken? Sowieso ook, denk ik, naar landbouw en natuur. Ik denk dat dat belangrijke actoren zijn die ook natuurlijk een grote rol kunnen spelen. En het woord plan... als je met een paar mensen en verenigingen samen zit, kun je ook een plan maken. Je kunt beginnen met één alinea en kunt dat dan na verloop van tijd uitbreiden. Dus bedoel, op zich sterk ik me daar zeker niet blind op dat dat dan niet het grote bijenplan noemt, maar dat dat dan een actieplannetje zou zijn waar we stappen kunnen inzetten om te komen tot acties. En dat is het belangrijkste, denk ik. Hè. Dus op zich vind ik het heel positief wat dat je aanbrengt. Om dat gesprek aan te gaan. Alleen zou ik dan zeggen van als je het gesprek voert, probeer daar dan zoveel mogelijk actoren uit onze gemeente bij te betrekken. En dat het niet beperkt blijft tot bijvoorbeeld enkel de imkers. Want elkeen heeft een beetje zijn eigen benadering. Ik weet uit ervaring, imkers zijn heel hard gefocust op honingbijen. Dat is ook een kennis. Dus ik begrijp perfect dat zij daar een stuk die concentratie op zet. Maar natuurverenigingen hebben dan weer een iets bredere spectrum enzovoort. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is. Maar goed, eigenlijk zegt u van, ja, wij willen dat idee vormgeven en we gaan daar initiatief voor pakken. Dus ik begrijp dat je dat wel onderschrijft. Alleen zijn de ambities, zoals dat wij ze geformuleerd hebben, misschien vandaag ietsjes te hoog.
Ja, wel, vandaar dat ik het zo zeg, dat we het genegen zijn en dat we er zeker gaan mee starten om met die mensen een keer samen te zitten en te luisteren. En dan zien we wel wat dat de toekomst geeft, maar om te zeggen, kijk, uw punt van we starten nu met een bijenplan, dat gaan we nog niet doen.
Ja, oké, maar goed, ik kom te overal dat je zegt van wij gaan dat opstarten. Kun je daar een termijn op plakken? Dat je zegt van we willen dat binnen die periode?
Ik ga nu, deze week of volgende week, ga contact opnemen met die mensen. Ik ga een keer luisteren wat zij voorstellen. Natuurlijk samen zitten op een gemeente is nu al niet zo evident. Maar goed, telefonisch kunnen ze mij eventueel al bepaalde dingen zeggen. En dan
Goed, en dan hoor ik graag van jou.
Er kennis over hem. Ja, sowieso.
Ja, en dan zullen wij nog een keer met elkaar bellen.
Sowieso. Goed, prima. Dieter?
Ik wou er eigenlijk een vraag over stellen. Als u zegt van, ja, we kunnen inderdaad een gesprek opstarten met onder andere de Imkervereniging, waarom daar dan niet onmiddellijk Natuurpunt ook bij betrekken? Dat is mijn eerste vraag. En tweede is, als u zegt, we gaan die gesprekken opstarten. Filip zei het al, kunt u er een termijn op plakken? Mogen wij dan verwachten dat we tegen pakweg de gemeenteraadszitting van juni al een eerste feedback krijgen van,
ja,
van het college? Ja, voilà. Ja, oké. Okay. Dan ben ik zeer tevreden met uw antwoord. Goed, dank u.
Vooraleer dat we naar het vierde puntje van de fractie Groen gaan, stel ik anders voor, het is nu 20:40 om 45 terug te starten, dat iedereen pipi kan doen. Goed?
Ja, dat wel, dank
u. Ja. Oké, tot ziens. Thank you.